Ik weet niet wat het geluid is, wat u hoort, maar... Is niet het orgel uit? Komt bij mij vandaan. Ik dacht het niet, maar... Nou, als iemand het weet, dan... horen we het wel. Het is nu weg. Laten we de dienst maar beginnen eerst met de afkondigingen van vanmorgen te herhalen. De kopijn voor het nieuwe kerkblad kan uiterlijk tot en met aanstaande zaterdag bij de Scriba worden ingeleverd. Het gaat dan om het kerkblad van 2 maanden, juli en augustus. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De 2e collecte is bestemd voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 33 en nu het 8e vers. Het is God aan tijd, nog plaats, verbonden, wiens toezicht over alles gaat. We zingen het omdat we vanavond stilstaan bij de vrucht van de geest, is langmoedigheid of geduld. En we kunnen soms ook veel geduld denken nodig te hebben voor hoe de Heere ons leven leidt. Maar daarboven staat toch echt dat God over alles gaat. Laten we met die belijdenis maar inzetten. Psalm 33, het 8e vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit de avondzang het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De avondzang, het 7e vers, na de geloofsbelijdenis vanavond met de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en het eeuwige leven. Amen. Vanavond uit de schrift twee gedeelten, beide uit het Nieuwe Testament. Eerst Lucas 13, vers 6 tot en met 9. Lucas 13 is de eerste schriftlezing, vers 6 tot en met 9. Twee gedeelten die alles te maken hebben met het kernwoord van vanavond, langmoedigheid of geduld. Lucas 13. Waar Jezus de volgende gelijkenis uitspreekt in vers 6. En Jezus zei deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en ik vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde. En hij antwoordde, zei tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En als hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem daarna uithouwen. De tweede schriftlezing is Jacobus 5. Jacobus 5, de eerste 12 versen. Jacobus 5, vers 1 tot en met 11 bedoel ik. Jacobus 5 vanaf vers 1. Welaan u, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie het loon van de werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk door u verkort is, roept. En het geschrei van degenen die geoogst hebben is gekomen tot in de oren van de Heere Zebaoot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld. Gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. En dan wordt er gesproken tot hen die onderdrukt worden door die rijke heren. Zo zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht van het land, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen, dat is de late regen, zal hebben ontvangen. Weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren nadert. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van lijden en van langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer barmhartig is en een ontfermer. Tekst voor de prediking vindt u in Galaten 5, dat mag u ook open laten liggen. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is langmoedigheid. Laten we eerst samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Allergeduldigste God en Vader, wat bent u geduldig over ons, niet willende dat één van ons verloren gaat. Wat is uw geduld op de proef gesteld, al eeuwenlang, en ook door ons eigen leven. Wat hebben wij u vaak tot toorn verwekt. En desondanks bent u en blijft u die geduldige God, want wij leven nog steeds in genadetijd. Wat een kostbaar moment geeft u ook vanavond, als we in deze dienst van dankzegging bij elkaar mogen zijn, terug mogen blikken op de weldaden van u die we ontvangen hebben. En we bidden, Heere, dat we op de toonhoogte mogen komen van de dank. Als we bij onszelf te raden gaan, dan schieten we tekort, dan vinden we ook geen reden tot dank, want misschien is het wel weer misgegaan vanmiddag. Of is de duivel zo in de aanval gegaan, dat hij ons van alle troost beroofde, ons wees op onszelf, onze onterechte avondmaalsgang, of ons onterecht afblijven. Hoe het ook is, Heere, u kent ons. U weet ons vanavond ook te vinden. En daarom bidden we dat het woord van u in uw hand mag zijn, als een medicijn voor verslagen zielen, maar ook als het zwaard wat ontdekt en oordeelt degene die nog steeds voor eigen rekening leven. Heren, wij danken u voor het onderwijs wat we in de achterliggende weken mochten ontvangen vanuit de brief van Paulus aan de gemeente van Galaten. Hoe we zondag aan zondag mogen zien hoe u uw kinderen door uw Heilige Geest niet alleen klaarmaakt voor de heerlijkheid, maar ook in dit tegenwoordige leven aan het beeld van uw Zoon gelijkvormig laat worden. Laat dat ook ons diepe verlangen zijn als we u kennen. Dat we niet genoeg hebben aan het weten dat we vergeving van zonden ontvangen hebben, maar dat er in ons een diep geestelijk alles doortrekkend verlangen is ontstaan. Een onverzadigbare dorst naar het kennen en dieper kennen van u, naar de omgang met u, de levende God. Dat we verlangen dat we voor anderen ook tot zegen zijn, doordat anderen in ons iets van Jezus zien. Heren, want wie zouden anders wegwijzers moeten zijn voor die talloze mensen hier in Abbebroek, of in Spijkenisse, of in Hellevoetsluis, of waar we ook wonen. Nergens vinden ze de echte wegwijzers naar u dan in uw woord, wat ze niet openen, en in de levens van de christenen op Voorneputten. En daarom bidden we dat we zullen luisteren, ook met het oog op de komende week. U hebt ons geplaatst op ons werk, te midden van collega's, op de school, te midden van vrienden en vriendinnen, in onze familie of in ons gezin, waar het misschien heel moeilijk is en we gelasterd worden of bespot worden omdat we naar de kerk gaan. Heere, laat ons zijn een instrument in uw hand. En laat het leven van u en leven met u mogen doorstralen naar buiten toe. Heere, dat we het mogen zien dat u het doet. Dat het ook geen moeten is, maar dat het niet anders meer kan. Als we in u blijven, dat we veel vrucht zullen dragen. Voor onze man, voor onze vrouw, voor onze kinderen, voor degene die u aan onze zorg hebt toevertrouwd. Heere, we bidden, ook vandaag op Vaderdag met het oog op de vaders, dat ze de vrucht van de geest mogen vertonen in de omgang met hun vrouw en hun kinderen. Langmoedigheid, wat zijn we heet gebakerd als mannen. Wat zijn we snel op onze tenen getrapt. Wat kan er ook in de echtelijke sfeer en in het gezin er ongeduld ontstaan. We belijden het u, Heer, en we bidden dat de vaders in ons midden verlangen vader te zijn naar het hart van u. We bidden dat ook voor de mannen, voor de jonge mannen, voor de kinderen. U weet, Heer, hoe moeilijk het is om al tot 10 te tellen als we onrecht, als onrecht ons wordt aangedaan. Wij mogen ook bidden voor de kinderen en voor de jongeren. Of u ze wilt leren dat het bij u te krijgen is. Geduld, liefde, blijdschap, vrede. Ja, alles wat we niet hebben. U wilt het beeld van God weer herstellen in ons leven. Wat een wonder. We bidden zo om onderwijs, Heer. Zie het uit de hoge hemel op ons neer. En gedenk ons naar uw genade en geef dat het een dienst mag zijn. Van verwondering, van morgen, omdat we het zagen. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Vanavond, omdat we zien dat u niet alleen voor ons, maar ook in ons wilt werken door uw geest. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zegen ons en degene die met ons verbonden zijn via internet, hoor ons gebed. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 103, vers 4 en 5. Psalm 103, vers 4, waar we zingen dat de Heere, hoewel hij zwaar getergd wordt, toch langmoedig en weldadig is. En vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. We zingen samen ter inleiding op de preek, Psalm 103, vers 4 en 5. Gemeente, wat is het rijk, hè? Dat Christus vanmorgen liet zien dat hij voor mij stierf. Ja, het wonder kun je niet op, dat wordt alleen maar groter. Maar is er nog iets wat christenen snel kunnen vergeten, dat Christus niet alleen voor hen stierf, maar ook in hen wil werken door zijn Heilige Geest. Ja, dat is niet in alle christenen even goed te zien, dat Christus door zijn geest in hen werkt, helaas. Dat komt door de geestelijke conditie, de geestelijke toestand van de christenen. Die kunnen heel verschillend zijn. Jonge mensen, iedereen die hier vanavond in de kerk zit, leeft. Daarin zijn we allemaal gelijk. Maar hoe we eraan toe zijn, dat maakt nog wel verschil. De een is herstellende van een ziekte. De ander komt net uit een diep dal en is weer aardig op de been. Een derde is oud en merkt dat er gebrek toeneemt. Dus je conditie, je toestand kan heel verschillend zijn. Nou, dat kan ook zo zijn te midden van de christenen. Er zijn christenen die een heel nabij geloofsleven kennen. En zoals Henoch wandelen met God. En het is aan hen te merken dat ze dicht bij de Heere leven. Dat ze bidden. Dat ze uit hun Bijbel lezen. En dat het hun verlangen is. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Bent u zo'n christen? Ben ik zo'n christen? Je hebt ook christenen die lauw geworden zijn. Oh ja, ze zijn in de kerk. Ze bidden ook. Ze zingen mee. Ze praten erover. Maar als ze eerlijk zijn, is het toch vooral sleur geworden. Lauw. En je hebt zelfs christenen, kinderen van God, die koud zijn geworden. Gevoelloos. Omdat ze bepaalde zonden toestaan, toelaten in hun leven, waarvan ze weten dat droogt het geestelijk leven alleen maar op. En toch doen ze het tegen beter weten in. Ze worden slap en dor en gevoelloos. Het leven lijkt wel verdwenen. Wat een verschillende standen, hè? Wat een verschillende condities. En vanmorgen zaten al die kinderen van God aan tafel. En zoals het ook in een normaal huisgezin gaat. Vader en moeder zitten aan tafel. En als er kinderen zijn, dan komen ze aan tafel. Als ze gaan eten, de een is sterk, de ander is wat minder sterk. Een derde is zwak. Maar iedereen krijgt eten. Nou, vanmorgen was net zo. Vanuit zijn hand gezegend. Wat een goedheid, wat een genade. Wat een ontferming van boven. U kwam aan tafel om gevoed te worden en versterkt te worden. Weet u ook waarom? En waarin? Kom je om opgebouwd te worden in jezelf? Weet u waarom u aan tafel zat? Dat hebben we samen gebeden in het dankgebed. Opdat u dagelijks groeit in het ware geloof en in de heerlijke gemeenschap met Christus. Nee, dat is geen evangelisch boekje waar ik het uit ophaal. Dit is het avondmaalsformulier. Opdat ik dagelijks groei in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Is dat ook mijn verlangen? Vanavond ben ik daarom hier. Heren, onderwijs mij in de weg die ik te gaan heb. Morgen wacht de maandag weer. Mag ik groeien in het ware geloof en in de gemeenschap met u. Want de rechtvaardiging waar het vanmorgen over ging is niet het eindstation. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God door het geloof in onze Heer Jezus Christus. En dan staat er voor Paulus geen punt, maar dan vervolgt hij. We hebben dat aan de tafels ook gezien. Hoe vanuit de rechtvaardiging van het geloof de christen alles ontvangt uit Christus, om uiteindelijk aan het beeld van hem gelijkvormig te worden. Christenen zijn er niet om straks in de heerlijkheid alleen met hem te leven, maar christenen zijn er op de aarde om het beeld van Christus te dragen. En vandaar ook de prekenserie, de vrucht van de geest vanavond, de langmoedigheid, het geduld. We staan stil bij drie gedachten en u moet uw Bijbel maar in de aanslag houden. En jullie ook, jonge mensen, als je dat al niet deed. Want er komen heel wat Bijbelgedeelten vanavond om de hoek kijken. Drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij ons geduld, ons ongeduld en Gods geduld. In de tweede plaats bij onze balk en andermans splinter. En u hoort, dat komt uit die bekende woorden van de Heer Jezus. Haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je zoveel problemen maakt over de splinter in andermans oog. En tot slot ons gebrek aan Jezus volheid. De vrucht van de geest is langmoedigheid, ons ongeduld en Gods geduld, onze balk en andermans splinter, ons gebrek en Jezus volheid. Ons ongeduld en Gods geduldig, Gods geduld. Bent u geduldig? Jonge vrienden, zijn jullie geduldig? Kom je heel snel achter. Kun je wachten in de rij voor de kassa? Als het heel lang duurt. Hoe gedraag je in het verkeer? Als er iemand voor je rijdt die met de slakkengang over de snelweg gaat of over de openbare weg. Wat gebeurt er dan van binnen? Ben je geduldig als moeder? Als je kinderen voor de 16e keer dezelfde vraag stellen en je voor de 16e keer hetzelfde antwoord geeft. Bent u geduldig als man? Omdat u na zoveel jaren van huwelijk wel weet dat uw vrouw die zwakheid heeft die elke keer weer naar voren komt. Ben je geduldig als collega? Als ze weer wat over je te zeggen hebben. Ben je geduldig met je ouders, die wat ouder worden? Nou, zeg het maar. Dominee, er zijn grenzen aan mijn geduld. Ja, dat weet ik. En voor de een is die grens wat eerder bereikt dan voor de ander. De een is een vat buskruid, hoeft maar een vonkje bij te komen en iemand staat in vuur en vlam, ontploft bij het minst of geringste. Een tweede heeft lange tenen, daar sta je zomaar op. Een derde wordt geïrriteerd en prikkelbaar als hij iets bij een ander ziet. Jij hebt soms wel heel veel moed nodig, hè, om geduldig te zijn. Dat betekent het woordje langmoedig ook eigenlijk, hè. Het is een oud Nederlands woord, wij vertalen het vandaag met geduldig. Maar letterlijk betekent het lang van moed zijn. Langmoedig. Wat heb je een moed nodig, jonge mensen, om geduldig te zijn. Om niet te ontploffen bij het minste of geringste. Bent u langmoedig als anderen u niet zien staan, als u zich gepasseerd voelt? Valt niet mee, hè? Ik zou het kunnen vergelijken bij een stuk elastiek. Elastiek, dat kun je rekken en rekken. Maar op een gegeven moment is de rek eruit en dan knapt het. Zo zitten we in elkaar. Zelfs de meest geduldige onder ons is uiteindelijk ook wel eens ongeduldig geweest. Nou, u komt waarschijnlijk ook niet veel geduldige mensen tegen, ik niet tenminste. En dat wordt nog eens verergerd door de maatschappij waarin we leven, hè? Want we leven, zeggen we dan, in een maatschappij waarin directe behoeftenbevrediging heel hoog in het vaandel staat. Wij willen meteen op onze wenken bediend worden. Als we iets nodig hebben, moet het meteen naar ons toe komen. En we kunnen niet wachten. En de reclame speelt daar natuurlijk makkelijk op in. Binnen zoveel uur hebt u het thuis. Binnen zoveel dagen, enzovoort, enzovoort. En o, wat zijn we ongeduldig als het iets langer duurt. Geduld moet je leren. U bent net als ik klein geweest en ook mijn ouders hebben geprobeerd om mij wat geduldiger te maken. Zo ga je met je kinderen om. Want ze moeten klaargemaakt worden voor die maatschappij waarin er zoveel van ze gevraagd wordt. Maar kun je zeggen, als je een goede opvoeding hebt gehad, dat je dan echt geduldig geworden bent? Maar we kunnen ons natuurlijk oefenen in geduld, hè? Ook als we wat ouder geworden zijn. Dan zeggen we tegen elkaar, je moet leren om tot 10 te tellen. Als een ander iets jou aandoet, tel dan eerst tot 10 voordat je iets zegt. En als je tot 10 geteld hebt, probeer het maar. En dan komt het alsnog boven. Dat ongeduld. Het valt zo tegen, gemeente. Hoe komt dat nou? Dat ongeduld. Nou, een paar dingen. Het komt omdat we met anderen te maken hebben. Met mensen zoals ik. En waar je met mensen omgaat, wordt je geduld op de proef gesteld. Als moet je terugtrekken uit de wereld. We gaan om met mensen en dat betekent dat ons geduld voortdurend wordt geprikkeld. En bovendien, we hebben met onszelf te maken, gemeente. Dat is het grootste probleem. Bij mij zit een wortel van ongeduld. Iedereen moet rekening houden met mij. Ik denk vanuit mezelf en vanuit mijn rechten. Ik ben het middelpunt van bedenken. Ja, en dat kunnen we zomaar projecteren op God, gemeente. Hoe ongeduldig kan ik zijn over de weg die God met mij gaat? Of hebt u er altijd vrede mee? Ben je nooit ongeduldig geweest toen dat erge gebeurde? Waarvan je dacht, was het maar nooit gebeurd. O God, waar bent u nu? Ik heb erom gebeden dat het niet zou gebeuren en het gebeurde toch. Of u bad om iets waarvan u dacht, dat is goed, dat moet ik hebben. En God gaf het niet. En je werd boos. Waarom? Ongeduld tegenover God. Heb ik niet genoeg op mijn bordje? Ik moet al zoveel lijden en zoveel verdragen. O God. Ongeduld. Gemeente, het wordt stukje bij beetje anders. Als de Heilige Geest in mij gaat werken en mij meer en meer gelijkvormig maakt aan Jezus Christus. Ik zeg stukje bij beetje, want het leven van de heiliging is niet een aan- en uitknop. Het is een proces wat je doormaakt met veel pijn en moeite. Je moet er doorheen. De vrucht van de geest die wordt geboren in een christen. Langmoedigheid. Trouwens, wist u dat het woordje langmoedigheid voor het eerst in de Bijbel voorkomt als het gaat over God? Ik heb het nu alleen maar gehad over ons mensen, hè? Over geduld wat wij dienen te hebben. Maar de eerste keer dat we in de Bijbel lezen over langmoedigheid, Exodus 34, gaat het over God zelf. Weet u wat daar staat? God openbaart zich aan Mozes als de Heere die weldadig en genadig is en die langmoedig is. Zo openbaart die geduldige God zich aan die, dat weet u wel hè, die ongeduldige Mozes. God wil dat hij zo bekend staat als langmoedig. De eerste keer dat we horen over God, horen we over Gods geduld. En het wonder, gemeente, is dat hij zich bekend maakt aan die snel geprikkelde en snel toornige Mozes. We kennen daar wel een aantal voorbeelden van hè, uit zijn leven, onze jongeren ook wel. Die opvliegende Mozes die met die twee tafelen van de wet naar beneden kwam en toen hij dat gouden kalf zag, die twee tafelen van de wet op de grond smeet in stukken. Dat was Mozes. De man die met die stok, met zijn staf op de steen sloeg. Terwijl God dat niet had gezegd, geboden. Toornig was hij. Wist u trouwens dat er over hem geschreven staat aan het eind van zijn leven dat er niemand zachtmoediger was dan hij? Het is in de wereld niet mogelijk, gemeente, maar als er nou een heel ongeduldig mens hier vanavond zit of staat in de kerk en u zegt, wat heeft God een werk aan mij? We hebben nou 3 keer de vrucht van de geest behandeld. Nou, ik kom iedere keer met schuld onder de preek vandaan. Liefde, vrede, blijdschap en nu geduld. Dominee, u moet eens weten hoe ongeduldig ik ben. Hoe is het in de wereld mogelijk dat ongeduldige mensen geduldig worden? Nou, kijk eens naar Mozes. Hoe kan het nou, gemeente, dat Mozes de zachtmoedigste mens van de aarde wordt? Weet u waarom? Omdat de geduldige God zich met de ongeduldige Mozes inlaat. Wat een wonder, hè? God openbaart zich niet alleen aan Mozes als de geduldige God, maar bewijst ook in zijn leven dat hij geduldig is. Op tal van momenten in zijn leven. En gemeente, laten we eerlijk zijn, dat is toch de enige reden dat u en ik hier vanavond zijn. Vanwege Gods geduld. Mag ik een paar dingen noemen uit het Oude Testament waaruit blijkt hoe geduldig God is. Denk eens aan Adam en Eva. De eerste mensen op de aarde. Als zij ongeduldig als ze geworden zijn, zich van God afkeren. Omdat ze toch die vrucht willen eten. Zou God meteen de straf in werking kunnen zetten? Doet God niet. God is langmoedig. Schoon zwaar getergd is hij langmoedig en weldadig. Hij straft wel, maar niet direct. Iets verder in de Bijbel, Noach. Ziet u hem bezig met die ark? 120 jaar lang heeft God geduld met die wereld die alleen maar doet wat God verbiedt. 120 jaar lang krijgen de mensen gelegenheid om in de ark te komen, om gered te worden. Wat een geduld, hè? Hoe langmoedig is God? Iets verderop in de Bijbel, Sodom en Gomorra. Een dieptepunt in de geschiedenis van ons mensen. 2 steden waarin de meest afschuwelijke zonden bedreven worden. Daar is Rotterdam niets bij. Vreselijk wat daar gebeurt. En het smart God aan zijn hart. Hij kan er niet aanzien. Hij moet die zonde straffen. En dan treedt Abraham tussen. En u kent dat gebed, hè? Heren, alstublieft, als er nog 50 rechtvaardigen zijn, spaar de stad. Als er nog 45 zijn, 40, 30, 20, 10. En God spaart Sodom en Gomorra. Keer op keer. En dan geeft hij aan Lot en zijn gezin de gelegenheid om weg te vluchten uit Sodom en Gomorra. Omdat er minder dan 10 rechtvaardigen gevonden worden in Sodom. Wat een geduld van God. Nog één voorbeeld, Abraham. Ook zo'n ongeduldig mannetje. Had een belofte van de Heere gekregen. Dat hij een kind zou krijgen. Maar ja, hij was oud geworden en zijn vrouw ook. Maar Abraham zou God wel een handje helpen, want het duurde toch veel te lang. En hij had gemeenschap met Hagar. En hij verwekte een kind. Maar het was niet het kind van Gods belofte. En wat doet God? Wat een geduld, hè. Hij wil nog steeds met Abraham te maken hebben. Nou, je zou je Bijbel kunnen doorlezen. Jacob, David, al die personen uit het Oude Testament waar God mee van doen wilde hebben. Wat een geduld, gemeente. Hoe betrokken is God op de mensen. En dan Mozes nog 1 keer. Nummer 14. Prachtig voorbeeld van hoe geduldig God is na de verkenning van de verspieders van het beloofde land. Als ze onder de indruk zijn van de reuzen die ze daar tegenkomen, komen ze terug. En dan zeggen ze, waren we maar in Egypte gebleven. Het is allemaal niks in dat land. En wat zegt Mozes dan? Mozes, die gaat in gebed met de Heere zijn God. En dat morrende volk legt hij in de handen van die geduldige God. Terwijl God het volste recht heeft om dat ongeduldige, drammerige volk nu te straffen. Luistert hij naar het gebed van Mozes. Heere, wat zult u met uw naam doen? Wat zullen de Egyptenaren zeggen als u dit volk als één man zult doden? Mozes pleit. Weet u wat hij dan zegt? Heere, laat uw kracht groot worden zoals u zelf gesproken hebt. Dat u geduldig bent. Lees maar na vers 18, 19 in nummer 14. En God vergeeft. Op grond van wie hij zelf is. Langmoedig. Hoe oud ben je? 18? Wat heeft God al een geduld met je gehad, hè? 18 jaar lang. Hoe oud ben je? 60? Wat een geduld heeft God met je gehad. Maar God is geduldig. En dat is een pleitgrond vanavond voor ongeduldige mensen die zeggen, als God met mij zou handelen naar wat ik hem allemaal aandoe, dan zou Gods geduld snel verdwenen zijn. Je mag er vanavond op pleiten, jonge mensen. Op het geduld van God. Heren, hoe geduldig bent u, dan mag ik hier weer zijn vanavond. Dan ken ik u na 60 jaar nog niet. Maar wat een geduld hebt u met mij. U wilt opnieuw met me spreken vanavond. U openbaart zich door de bediening van het woord als een geduldige God. Maar wilt u dan één waarschuwing wel serieus nemen, gemeente? Dat is deze. Paulus zegt dat in Romeinen 2. Veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid en van zijn langmoedigheid niet. Dat is het risico van het verbondsvolk Israël. Dat is het risico van de kerkganger in Appenbroek. We vinden het gewoon. We zijn het gewoon gaan vinden dat God geduld met ons heeft. Er is een groot gevaar aan de zondagse kerkgang dat je het zo gewoon vindt. Dat het ongewone dat God met je van doen wil hebben, vervaagt. En dan, gemeente, denk ik aan die gelijkenis van de vijgenboom. Lucas 13, misschien hebt u hem voor u liggen. Lucas 13, de gelijkenis die Jezus uitspreekt van de man die die vijgenboom geplant heeft en tegen de wijngaardenier zegt, en nou ben ik er al 3 jaar geweest en voor het 3e jaar heeft die boom geen vrucht. Wat moet je ermee? Weg ermee! Wat doet u met bomen in uw tuin die na 3 jaar nog geen vrucht geven? Weg die rommel! In de GFT-container. En de wijngaardenier zegt, Heer, laat hem ook nog dit jaar. Totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En als hij vrucht zal voortbrengen, laat hem dan staan. Maar, en dan zie je dat Gods geduld niet eindeloos is. Maar, als hij geen vrucht voortbrengt, hou hem dan maar af. O gemeente, er is zo'n risico aan kerkgang. Aan weten dat God geduldig is, maar spelen met die ruimte die God je geeft. Ik hoop dat het doordringt vanavond. Dat je speelt met je leven als je Gods geduld op de proef stelt. En weigert voor hem te buigen. Wanneer stel je Gods geduld op de proef? Iedere dag als je onbekeerd leeft, stel je Gods geduld op de proef. En je veracht de rijkdom van zijn langmoedigheid. En je prikkelt God tot toorn. Iedere keer, gemeente, als je dit gebouw verlaat, onverzoend, stel je Gods geduld op de proef. Wat een geduld heeft God met mij. Rust niet voordat u deze God kent, die zo geduldig is, dat hij zegt in 2 Petrus 3, ik kom terug op de wolken van de hemel, maar nu nog niet, want ik ben langmoedig, niet willende dat enige van ons verloren zouden gaan, maar dat ze alle tot bekering zouden komen. Zo is God, gemeente, zo is God, jonge mensen. Speel niet met de genadetijd, want wie speelt met de genadetijd, die stelt God op de proef. En wie Gods geduld op de proef stelt en niet buigt, zal Gods terechte toorn ontvangen. Ons ongeduld, zijn geduld. Tweede gedachte. Onze balk, een andermans splinter. Want gemeente, dat is het eigenlijke probleem in de gemeente van de Galaten, dat er zo weinig geduld is met elkaar. En als je niet van genade leeft en niet weet hoe geduldig God is, dan heb je ook helemaal geen geduld met een ander. Dat heeft alles met elkaar te maken. En laten we eerlijk zijn, dat zit natuurlijk in ons, hè. Dat we heel veel geduld hebben met de balk in ons eigen oog en weinig geduld met de splinter in andermans oog. En dat we veel sneller die splinter, dat kleine mankement bij de ander zien, dan dat we de grote tekortkomingen van onszelf zien. Toch? Bij een ander gebruiken we een vergrootglas en onze eigen tekortkomingen verkleinen we, vergoelijken we. Nou, zo zal het in de gemeente van de Galaten ook geweest zijn. Twee partijen, discussie, ruzie. En het is niet alleen de gemeente van de Galaten zo geweest, het is ook in andere gemeenten zo geweest. Ik denk alleen maar aan de gemeente van Efeze, waar Paulus aan schrijft, verdraag elkaar in de liefde en in de langmoedigheid. Blijkbaar was het daar ook nodig. En de gemeente van Kolossen net zo. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragende elkaar en vergevende de een de ander. Ja, het is in de gemeente van Appenbroek niet anders. Het is altijd al zo geweest dat in de gemeente langmoedigheid geen vanzelfsprekend iets is. Misschien hebt u dat ook al wel ontdekt. Het hoort er helemaal bij, gemeente. Geduld hebben met elkaar, zeker in het leven van de dankzegging. Het is vanavond dankzegging, nabetrachting. Maar dat beperken we niet tot één dienst. Er volgt een leven op. Dankzeggingsdienst, dat is maar anderhalf uur. Maar het leven van de dankzegging, dat strekt zich uit over de komende maanden. Nou, u gaat heel wat mensen tegenkomen de komende tijd. Pas zei iemand tegen mij, dominee, u legt wel heel erg veel nadruk op eenheid en vrede en liefde in de gemeente. Komt wel heel veel terug in uw preken. Vindt u dat bijzonder? Het is heel normaal. Iedere brief van Paulus gaat over de eenheid in de gemeente en de onderlinge liefde en de vrede. Blijkbaar is dat iets heel kostbaars en blijkbaar is dat ook iets wat heel snel kapot kan gaan. Onderlinge verdraagzaamheid. Vandaar deze tweede gedachte. Andermans, onze balk en andermans splinter. Ja, die splinter is er dan wel natuurlijk, hè, bij de ander. Dat weet ik ook wel. En voor alle duidelijkheid, gemeente. Het betekent natuurlijk niet dat u met de mantel van de liefde tekortkomingen van anderen maar bedekt en vergoelijkt. Dan zouden we pastoraal niets meer kunnen doen, ook als kerkenraad niet en als dominee niet. Dan zou je nooit meer van iets mogen vinden of iets mogen zeggen. Dat kan natuurlijk niet. Als er iets gesignaleerd wordt in de gemeente, in een gezin, in een huwelijk, in een persoonlijk leven wat niet kan op grond van Gods woord, dan moet er wat van gezegd worden. Als u een broeder of zuster in de gemeente ziet dwalen, hebt u niet alleen het recht, maar ook de plicht om de ander in liefde erop te wijzen. Maar dat mag u pas doen, zegt de Heer Jezus, nadat u de balk in uw eigen oog ontdekt hebt. Eerder niet. Betekent dat je jezelf voor de spiegel hebt gezien. Als je weet wat er aan je eigen leven mankeert, dan word je ook milder richting de anderen, toch? Staat u zo voor de spiegel van Gods wet? U signaleert zonde. Moet u wat van zeggen? In de liefde. Maar hebt u ook voor de spiegel gestaan? En in uw eigen leven dat gesignaleerd? Paulus zegt dat in Galaten 6 vers 1 heel mooi. Neemt u dat er even bij, als u de Bijbel voor u hebt. Dat is het hoofdstuk na de vrucht van de geest. Galaten 6 vers 1. Dan zegt Paulus, broeders, als een mens overvallen wordt door enige misdaad, dan moet u die geestelijk bent, zo iemand terechtwijzen, met de geest der zachtmoedigheid, en dan let op, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Dat betekent, zeggen de kanttekeningen, denk aan je eigen zwakheden. Wees ervan overtuigd dat je zelf niet beter bent, als je iemand anders terechtwijst. Want gemeente, u zat vanmorgen aan tafel bij de Heere. U at en u dronk van het brood en de wijn die de Meester voor u klaar had gezet. En hij gaf het aan u. Wie bent u? Iemand die het geduld van hem zo lang op de proef heeft gesteld. Hoe lang heeft de Heere gewacht totdat u kwam, totdat u boog, totdat u brak? Hoe lang stond de vader op de uitkijk, voordat de verloren zoon eindelijk thuis kwam? En dan loopt hij soms nog van het erf weg. Hij heeft gezien hoe menigmaal ik hem verlaten heb, dagen zonder getal, en toch zat u aan tafel. Nou gemeente, dat maakt mild en verdraagzaam, ook richting de ander. Het is echt een vrucht van de geest. Geduld. En daarom stuur ik u vanavond ook niet weg met de oproep. En wees nou geduldig. Zorg dat je lief met elkaar omgaat als gemeenteleden. Wees nou verdraagzaam. Gun ieder wat speelruimte. Gemeente, dat zal niet werken. Het is een vrucht van de geest. Hij geeft het. En ik zal in het derde punt uiteenleggen hoe die het geeft, hoe de geest het uitwerkt. Waar zegt iemand, als het gaat over die balk bij jezelf en de splinter in het oog van een ander, dat gaat nog wel. Daar kun je dan wat van zeggen in de geest van de zachtmoedigheid, zoals Paulus dat in Galaten 6 vers 1 zegt. Maar hoe nu als anderen met jou op een onrechtvaardige manier omgaan? Iemand zegt vanavond, ik kan me de situatie voor de geest halen. Misschien is je nog wel heel vers dat ik op mijn werk belasterd ben. Of ik word bespot iedere week op mijn werk, omdat ik een christen ben. Ik ga naar de kerk en dat weten ze en ik ben altijd het mikpunt van spot. Je wordt beledigd misschien wel. Of jou is onrecht aangedaan in het verleden door mensen die je op een verschrikkelijke manier te grazen hebben genomen. Misschien is er wel een roddelcircuit op gang over u in de familie. En je voelt je zo machteloos. Want roddel maakt zoveel kapot en je doet er niks aan, het gebeurt. Wat is dan je eerste reactie? Dat is het vlees. Als iemand anders mij onrecht aandoet, dan doe ik hem ook onrecht aan. Als iemand anders over mij rolt, dan zal ik een verhaal over hem de wereld in helpen. Dat willen we. Dat zit in ons, dat ongeduld, vechten. Geduld is moeilijker. Weet je, het Engelse, die vertalen geduld nogal eens met long suffering. Geduld is lang lijden. Is een stuk lijden, geduld. Dus, kijk maar naar Jacobus 5. Geduld heb ik niet voor niets laten lezen. Het gaat daarover rijke werkgevers die zich verrijken ten koste van de werknemers. Nou, die mensen zijn er nog vandaag. Bazen, directeuren die er alles aan doen om de winst te vergroten. Ieder jaar meer winst. En de werknemers die moeten buigen en die moeten mee in dat geweldige, die geweldige drijfveer naar winst. Nou, Jacobus 5 zou in deze tijd geschreven kunnen zijn. Rijken die verrijkt zijn geworden over de rug van hun werknemers heen. En Jacobus zegt, vers 6 van hoofdstuk 5, u hebt veroordeeld, u hebt de rechtvaardige gedood. En kijk eens wat die rechtvaardigen doen. Ze wederstaan u niet. Wat een geduld. Wat zou ik doen als werknemer, als een werkgever zo tekeer gaat? Alles komt toch in opstand om die man eens flink te grazen te nemen? Wat zegt Jacobus? Hij adviseert niet om die werkgever dan maar in een kwaad daglicht te zetten. Christen heeft geen vleeselijke wapens. Maar geestelijke wapens. Welke wapens zijn dat? Twee dingen. In de eerste plaats dit. Vers 4 van hoofdstuk 5. Zie, het loon van de werklieden die uw landen gemaaid hebben, terwijl door u ingehouden is, hebben vreselijk hard gewerkt en die bazen hebben maar heel weinig loon gegeven, dat roept om wraak. Weet u wie het hoort, zegt Jacobus, de Heere Zebaoth. Hij is geen toeschouwer van die situatie op jouw werk. Hoor je dat? Als je onrechtvaardig behandeld wordt en het slechtste in je naar boven komt om dan kwaad met kwaad te vergelden. Dat is het ongeduld, het werk van het vlees. Jacobus zegt, het geroep van degene die onderdrukt worden is gekomen tot in de oren van de Heere der Heerscharen. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Alles is opgeschreven, alles wordt opgeslagen en alles wordt eens rechtgezet. God is rechtvaardig. Hij is recht in al zijn weg en werk. En de mensen die het kromme recht praten en het rechte krom praten, die worden eens geoordeeld. Dat is het eerste. En tweede wat Jacobus zegt tegen die mensen die zuchten onder die rijke heersers, dat is de toekomst des Heren. De rechter van hemel en aarde staat voor de deur, vers 9. Duurt niet zo lang meer. De toekomst des Heren die nadert. Ja, zegt iemand. Is dat niet wat makkelijk gezegd van Jacobus? Want je moet wel door die verdrukking heen. Wij moeten wel als pelgrims door dit tranendal heen. En ons geduld wordt op de proef gesteld door die mensen. Het haalt het ongeestelijke in mij naar boven. Zegt Jacobus niet eigenlijk, nou ja, je moet gewoon maar lijdzaam afwachten. Je moet er maar ondergaan. Als de directeur van je bedrijf op een vreselijke manier je te kijk zet. Als je collega's je beroddelen, dat moet je maar gewoon ondergaan. Nee, zegt Jacobus. Ik wijs de weg die uitnemender is. Hij gebruikt het voorbeeld van de landbouwer. De landbouwer, zegt Jacobus, die verwacht de vrucht van het land. En hij wacht geduldig. Hij heeft gezaaid en hij wacht die op de vroege en de late regen. Wees zo langmoedig, zegt Jacobus. Zie uit naar dat wat komen gaat. Dat is geen weg van zwakheid die Jacobus wijst, maar dat is de weg van het uitzien en van de kracht zoeken in een bron die elders ligt. Dat is de kracht zoeken in Jezus Christus. Dat is uitzien naar Hem die komt op de wolken van de hemel en die alle onrecht van deze aarde zal verdoen. Dat is nu zoeken de dingen die boven zijn. En weten dat als anderen jouw lichaam kunnen beschadigen en je naam kunnen aantasten, dat ze niet bij jouw schat kunnen komen. Want die wordt in de hemel bewaard. Dat is de laatste gedachte van de preek. Ons gebrek en Jezus volheid. Want gemeente, u merkt dat gaandeweg denk ik ook wel tijdens de preek. Wat wordt je gebrek aan het licht gebracht, hè? Ook vanavond weer. Wat ben ik toch een heet gebakerd mannetje. Wat ben ik toch een snel geïrriteerde vrouw. Wat ben ik toch een snel prikkelbare jongen. Mijn vader hoeft maar iets te zeggen en ik sta in vuur en vlam. De werken van het vlees zijn vele. Gemeente, we hebben maar één weg, één middel nodig. Dat is de weg van het gebed. Op de knieën. En belijden dat ik niet geduldig ben. En het ook nooit zal worden dat het enkel de sapstroom van Gods genade is die mij geduldig maakt in situaties waarvan ik eerder had gezegd, nou, ik zal op mijn achterste benen staan. En wat er nu gebeurd is, ik kon rustig blijven. Geduldig blijven. Komt dat? Blijf in mij en ik in u. En u zult veel vrucht dragen. Het kan, gemeente. Het kan om Christus wil. Geduldig zijn. Geduldig met anderen. Maar ook geduldig met Gods handelwijze en plan voor je leven. Niemand van ons kan dat plan inzien. Oh, wat kunnen we ongeduldig zijn. Als we in de misère zitten. Zou God wel van mij afweten? Wat is dan de weg? Heere, hier staat een ongeduldige man. Hier is een ongeduldige vrouw. Maar ik heb vanavond gehoord dat u zeer langmoedig bent. Bij u is ook geduld te ontvangen voor mij. Het kan, gemeente, denk eens aan Jozef. 17 jaar is Jozef. Hoe is er met hem omgegaan? Als er één omgevallen is met mensen, is dat Jozef wel geweest. Nou, misschien zitten hier ook al mensen die omgevallen zijn met gemeenteleden, met familieleden, met mensen die, met wie je heel vertrouwd was. Je bent beschadigd voor je leven door mensen. Jozef. Het slechtste zou in hem boven kunnen komen als hij op die hoge positie terechtkomt in Egypte en als zijn broers voor hem staan die hem zoveel kwaads aangedaan hebben. Zijn hele toekomst naar de vernieling hebben gejaagd. En hoe bestaat het dat Jozef genadig geduldig blijft? Nou, uiteindelijk zal dit geheim zelf verwoorden aan het eind van zijn leven. Wat mensen ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Wat Jozef geleerd heeft, gemeente, wat wij ook moeten leren. Geduldig te zijn in de verdrukkingen. Romeinen 5. Dat leer je niet op één dag. Het gebrek in ons is veel te groot dat het in één dag vervuld zou zijn. Maar u mag dagelijks putten uit de volheid van de genade van Christus. Doet u dat ook? Als je die mensen weer tegenkomt. Die je zoveel hebben aangedaan. Als je ze weer ziet. Geduld. Denk ook even aan Job. Nou, als er één geweest is die alle reden had om als een bittere en cynische man door het leven te gaan. Dan is het Job toch geweest. Alles kwijt. kan het dat Job de verdraagzame genoemd wordt door Jacobus? Let op de verdraagzaamheid van Job, zegt Jacobus. Kan dat? Weet je wat het geheim is? Zijn Heere was barmhartig en een ontfermer, zegt Jacobus. Ben je ook zo arm als Job? En heb je deze God tot je deel, deze barmhartige, ontfermende God? Kijk, dan hou je het vol. Door het leven heen. Ons gebrek is zijn volheid, mijn zwakheid. Daarin wordt zijn kracht verheerlijkt. En met hem kom ik niet bedrogen uit. Werkelijk niet. Nieuw Testament is gezegd. Laat me in u blijven, o heiland, die de wijnstok zaait. Zie op Jezus, gemeente. Kijk eens hoe hij de voeten van zijn discipelen wast. De zoveelste keer dat ze hem niet begrijpen. De zoveelste keer dat ze Jezus moeten laten uitleggen wat hij bedoelt. En Jezus, hij buigt. Geduldig wast hij de voeten van allen. Kijk eens hoe hij in de hof van Gethsemane, geduldig, de strijd doorworstelt met zijn vader. Zie eens hoe hij geduldig gebonden wordt als een lam dat stemmeloos is. Hoe hij geduldig naar Caiaphas wordt geleid en daar alle lasten verdraagt. Alle spot en hoon. Kijk eens hoe geduldig hij is bij Pilatus als er van die leuke soldaten zijn die denken een spelletje te kunnen spelen met Jezus. Door hem een mantel aan te doen en een rietstok in zijn hand te drukken en een kroon op zijn hoofd te doen. En hem te slaan. En te zeggen, profeteer, wie is het die je geslagen heeft? Ze sarren hem. Het meest erge wat mensen je kunnen aandoen, sarren. Zie hoe geduldig hij doorstaat. Zie hoe hij aan het kruis gehangen is. En daar geduldig alle spot van mij doorstaat. Zie hoe geduldig hij is als vijanden hem lasteren. En hij bidt voor zijn vijanden. U zegt, maar dominee, dat is Jezus. Ja, zo is Jezus. En ik ben geen Jezus. Maar als ik aan hem verbonden ben door het geloof en vanmorgen geproefd heb hoe diep zijn liefde is, dan is er een volheid van genade beschikbaar voor die ongeduldige vrouw die vanmorgen aan het avondmaal kwam en vanmiddag alweer ongeduldig was. Omdat je in gesprek ging met jezelf en zag op je tekort en op je gebrek en op de leiding van de Heer in je leven en het niet eens was met wat er gebeurt in je leven. Gemeente, laten we afleggen. Alle last, de zonde die ons zo gemakkelijk omringt, en laten we de loopbaan lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof. En als dat te hoog voor je is, bid het dan maar mee vanavond. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat is geen misschientje. Dat gebeurt. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wat is de grond van de verhoring van dit gebed? Dat is vers 8 van Psalm 86. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Amen. Psalm 86, vers 6 en 8 zingen we samen in antwoord. Psalm 86, vers 6 en 8. Thank you. laten wij danken. Zeer geduldige God en Vader, wij danken u voor het onderwijs van vanavond. U kent de strijd van ons hart, ieder op zijn eigen wijze, haar eigen wijze. U weet, Heer, op welke terreinen wij met dat ongeduld wat in ons woont te strijden hebben. En al regeert het niet meer, toch is er nog aanwezig. En het komt bij tijden naar boven. Onverwacht soms. U kent, Heere, ons hart. U bent meerder dan ons hart. Maar we weten ook dat er in u genade is om met ons ongeduld om te gaan. En als wij van u zijn, dan mogen we het ook weten. Dat het ongeduld niet meer op de troon zit, omdat de werken van het vlees teniet worden gedaan door de kracht van uw geest. En Heere, in dat conflict hebben wij uw hulp en genade zo hard nodig. Verleen ons die genadig. In de weg van gebed, in de weg van de zwakheid die we moeten tonen naar elkaar toe, naar u toe. Heb geduld met ons, arme zondaren. En Heere, laat dat geduld van u ook de bron zijn voor het geduld wat wij met anderen dienen te hebben. Als dominee, als ouderling en diaken, als vaders en moeders, als kinderen, als mannen en vrouwen. Wij bidden, Heere, dat we ook zullen leren geduldig te zijn met u en uw weg die u gaat met ons leven. Leer ons het heden te dragen met een rustig, kalme moed, vertrouwend op u, wetend dat we nooit in het duister zullen dwalen als we u volgen. We bidden, Heere, dat we zo in de hoop zullen leven dat die rechter van hemel en aarde terug zal komen en dan ook al het onrecht wat wij niet recht konden krijgen, alles wat ons is aangedaan en waarvan we de wonden nog steeds voelen schrijnen, dat u die zult verzorgen, nu al, en dat u ze straks zult weghalen, zodat we er nooit meer aan terug zullen denken. Aan al dat verdriet en die pijn en die bitterheid die in ons losgemaakt werd door de mensen die als vijanden voor ons waren. Heren, we bidden om uw genade, om de kracht om u na te volgen deze week, waar we ook heen gaan. Leid ons van dag tot dag, van zondag tot zondag. En breng ons zo aanstaande zondag weer samen om opnieuw te luisteren naar het onderwijs van uw geest. Wij danken u voor deze dag. Breng ons veilig thuis en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen samen tot slot uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Psalm 145, vers 3. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.